En heel veel mensen konden kennelijk hun eigen downlink horen, want het overmoduleren was ook stukken minder aan het eind. En het was ook keurig dat we allemaal 2 dagen tijd hadden als voorbereiding voor de Shield-dag. En ja, ik heb flink aan de contacten gemaakt, of met Frans die portable zat. Ik heb zelf op een gegeven moment was niet meer de bedoeling dat je, het was ook de bedoeling dat je met de QFV-station werkt. Toen heb ik zelf ook inderdaad hetzelfde opzet als Frans. Nog iets simpeler trouwens, ik had ook alleen een portofoon en ik had een Yagi voor 70 eraan. Voor de uplink en de downlink was toch hard genoeg. En heb ik ook een verbinding gemaakt met de Nederlander. Dus dat was wel weer erg leuk. Een paar satellieten of een paar verbindingen met de centrumateurs, portable verbinding en met NA1SS. En dat was het wel geloof ik de afgelopen weken. Van PA3 GUO.
Ja, prima. Ja, we hebben wat verhalen erbij zien komen al. Hartstikke mooi, dus het gaat allemaal nog steeds goed lukken daar, hoor ik wel. Nou, mooi. Even kijken bij Frans, hè, is heel erg.
Ja, ik geloof dat ik vorige week al gemeld had, hè. Dat QRP-toestand op post 51 heb ik nog leuk mee kunnen spelen. Want die was helemaal stil, hè. Ik denk dat het een voetbalavond was of zo. Ik hoorde een zwakke ruis van de draaggolf op 435.150, de downlink voor de QRP-mode. En toen heb ik geroepen en hoorde ik mezelf inderdaad terug. En ik kon de antennes draaien, ik kon proefjes doen over de polarisatie en zo. Maar er was helemaal niemand. Ik heb diverse keren geroepen, niks kwam er terug. Heel even teruggeschakeld nog naar de gewone mode op de downlink 300. En daar waren ze gewoon bezig, hè, de bekende Italianen en anderen. Dus weer terug naar 150 en lekker doorgespeeld. Helaas was daar niemand, dus dat was erg leuk. En contact met Henk. Volgens mij is het al ruim een week geleden, maar dat weet ik al niet eens. Er gebeurt zoveel de laatste tijd. Goed, zo verder geen spannende dingen eigenlijk. Ik heb nog 1 keer geprobeerd om Soetra te kijken, maar het is inderdaad veel te licht s'avonds. Dus dat lukt niet meer. Gisteravond heb ik ISS om 11:50 nog voorbij zien komen. Laag in het westen, maximale hoogte 16 graden. Toen die vallend zuiden was, sloepte die mooi in de aardschaduw, was die ook weer weg. Had ik parallel eraan de AP-restfrequentie aanstaan, 145.800, en daar heb ik helemaal niks gehoord, dus die was al uit. En intussen maar naar NASA-tv kijken, en telkens de ene teleurstelling naar de andere, want dat ding wil maar niet vliegen. Nou, misschien dinsdag, maar daar horen we dadelijk vast meer van. Dat was het eventjes aan deze kant. Nico, terug naar het satellietnet, PA0DLO van P1RG.
Ja, okidoki. Prima. Ja, meestal hadden we het al overgehaald. Oké. Ja, nou ja, de shuttle inderdaad, dat zien we nog wel. Dat wordt waarschijnlijk later in de week. Daar zullen we kijken. Oké, even kijken bij Harm dan. HRM DLO.
Symposium wil op 6, 7 en 8 oktober in de buurt van San Francisco.
Dan kun je nu ook aanmelden via internet. Ze hebben ook een online registratiemogelijkheid en hotelreserveringsmogelijkheid enzovoort. Dus je kunt daar ook gebruik van maken voor de liefhebbers. Ik weet niet, er zullen niet veel zijn hier, maar je weet nooit. Ja, zoals bekend gaat binnenkort, als het goed is, Space Shuttle Discovery voor STS 121 naar het Space Station. Het leuke is dat daar drie zendamateurs in zitten, in die vlucht. En daar zitten er al twee in Space Station, dus in totaal zijn er dan straks vijf zendamateurs tegelijk in de ruimte. En een van die mannen die in de shuttle zit, Thomas Reiter, die blijft boven. Een halfjaartje, dus dan hebben we straks drie zendamateurs in Space Station een aantal maanden. Dus nou, kunnen we van profiteren. Ik weet niet hoe actief ze worden, de huidige bemanning is duidelijk anders dan de vorige, zullen we zeggen. Maar ja, hoort erbij. De drie die dus nou in de shuttle gaan, die een machtiging hebben, zijn Lisa Novak, KC5ZTB. Stephanie Wilson, KD5DZE. En de ESA-astronaut Thomas Reiter, DF4TR. Die al langer ook als astronaut ook actief is geweest. En al langer een centrapporteur is. Maar goed, en Thomas die blijft dus boven met de bemanning die er al boven zit. Pavel, RV3BS en Jeff, KD5TZQ. Dus dan hebben we drie centrapporteurs straks actief. Laten we hopen dat ze er ook iets mee doen. De vorige bemanning was natuurlijk veel actiever met Bill MacArthur, KC5ACR aan boord. Die heeft in totaal 130 DCC-landen gewerkt. Vanuit NA1FS in het Space Station. Maar nu is hij nog steeds bezig zijn QSL-kaarten te verzamelen. Want hij wil dus die speciale DCC-award krijgen. Die had hij al moeten hebben, maar het probleem is dat de QSL-kaarten nog steeds niet binnen zijn. Dus hij heeft pas een derde van de landen bevestigd gekregen. Dat schiet niet zo op. En daarom worden mensen opgeroepen nu toch snel eventjes QSL-kaarten op te sturen. En als je ze al gestuurd hebt via het normale bureau, dan is de vraag om het nog even extra te doen via het ARDIS QSL-adres van de ARSL. Nederland en België trouwens ook heeft hij al bevestigd gekregen. Dus vanuit Nederland is niet zo'n drama. Maar er zijn dus blijkbaar nog veel andere landen waar die QSL-kaarten nog van moeten komen. En dat zou toch wel aardig zijn als je dat certificaat binnenkort kan krijgen. Ja, want ook andere verbindingen met Space Station gaan nog steeds volop door met allerlei ARS-verbindingen. Verschillende schoolstations en zo. En af en toe worden daar wel leuke dingen uitgehaald. Pas was er met een school in New Jersey in verbinding. En dan hadden ze een jochie uit groep 7 die als hoofdoperator fungeerde en alle verbindingen eventjes regelde en zo. En daarbij had hij een publiek van 600 collega's, studenten en ouders en dergelijke. En uit een andere school luisterden nog eens 300 leerlingen mee. Dus in totaal zo'n kleine 1000 mensen als publiek. Dus dat ging wel even erg groot aan. Maar ja, dat is het Amerika voor zullen we zeggen. Bij de Space Station gebeuren ook wel spannende dingen. Hij zit natuurlijk in een lage baan waar nogal wat andere drukte is met andere objecten in de ruimte. En daar komen ook door allerlei natuurlijke effecten ook objecten voorbij die steeds zakken en op de duur verbranden in de atmosfeer. Dus oudere satellieten die in lagere banen beginnen te komen, die komen ook op de hoogte van de Space Station af en toe. En dus kunnen er af en toe spannende dingen gebeuren met passages. Af en toe moet dan ook de Space Station eventjes in een andere baan worden gemanoeuvreerd. Dat is al zes keer gebeurd in de geschiedenis van het ruimtestation. Om een botsing te vermijden. En af en toe dan is het op het randje. Onlangs is een oude Amerikaanse spionagesatelliet, Hitchhiker 1, op een hele korte afstand van het Space Station gepasseerd. Op zo'n minder dan 300 meter. En dat was wel even spannend, maar goed, ze hadden uitgerekend dat het geen probleem was, dus ze hoefden niks te doen. Maar toch, het ging wel even hard. Met 14 kilometer per seconde, onderling snelheidsverschil. Dus ja, bemanning hebben ze niet eens gevraagd om te kijken of te proberen foto's te maken of wat dan ook. Want dat ging toch niet met die snelheid, dan zie je gewoon niks. Maar ja, goed. En het leuke is nou dat de Russische ruimtevaartorganisatie nu met het verhaal komt over deze passage op 27 juni hebben ze dat gemeld. En de Amerikanen houden het heel mooi stil, heel vreemd. Maar goed, ze hadden het allemaal precies uitgerekend. En zowel aan de Amerikaanse als de Russische kant houden ze dus precies bij wat er allemaal aan objecten rondhangt. En vooral de kleine zijn natuurlijk moeilijk, want die worden niet allemaal zo goed in de gaten gehouden. Maar dat is toch wel erg belangrijk uiteraard, want ook al zijn ze klein. Gezien de enorme snelheden gaat het om flinke kinetische energie, dus dat is toch wel even spannend. Smart 1, maanmissie van de ESA, die sinds maart rond de maan, of na de maan is gestuurd en daar rondhangt, een aantal maanden, die zal in september aan zijn eind komen. Dan wordt hij op 3 september op de maan te pletter. We zijn het al later op de maan te pletter vallen. Ze hebben nog een heleboel zitten spelen met manoeuvreeracties. Hoewel die dus geen brandstof meer aan boord heeft, hebben ze nog met andere trucjes de baan toch nog weten aan te passen. Want anders zou die al op 17 augustus op de maan knallen, maar dan naar de achterkant. En dat is niet zo leuk, ze willen naar de voorkant hebben, zodat ze hem vanaf de aarde kunnen zien. En dat ze de inslag kunnen monitoren en allerlei effecten kunnen registreren. Brandstof is al een tijdje op, dus ze kunnen weinig meer. De baan is op zich niet stabiel rond de maan, dus het is toch al moeilijk genoeg om het ding in de baan te houden. En als de brandstof op is, ja, dan houdt het echt op. Hadden ze ook opgerekend. En, nou goed, ze laten hem nu dus echt te pletter vallen. Zo gaat dat dan. Andere dingen. PCSat 2, die vorige week nog problemen had met de stand van de zonnepanelen en zo, die is weer helemaal terug. Is ook bij de Field Day vorig weekend volledig inzetbaar geweest. En inmiddels is die redelijk goed operationeel met Packet. Wordt goed gebruikt. Vorig weekend was natuurlijk vanwege de Field Day ook het relaisstation van 70-2 in gebruik op ISS van het aardestation, maar dat schakelde zichzelf te vroeg uit. Er was even iets mis, niet helemaal duidelijk waarom, maar ja, uiteindelijk hebben ze het maar zo gelaten, want hij moest toch uitgeschakeld worden vanwege de koppeling met de proces op maandag. En daarna is die weer ingeschakeld en weer in een normale mode terechtgekomen. Dus nu werkt hij weer gewoon met Packet in principe. Af en toe dan doet hij het niet. Gisteren en zo ging er iets niet goed kennelijk, maar nu doet hij het weer gewoon. Dus nou ja. Een heel ander nieuwtje is dat in Engeland de Ofcom besloten heeft om een stuk satellietband te gaan verkopen. 10,475 tot 10,5 gigahertz. Wordt te koop aangeboden, hebben ze tenminste plannen voor en ze vragen om commentaar. En dat zou dan gaan betekenen dat amateurs dus eventueel daar nog wel gebruik van kunnen maken, maar alleen maar secundair, en die mogen absoluut geen storing veroorzaken voor die nieuwe eigenaar, zullen we zeggen, van die band. Dus dat is even spannend gebeuren. Goed, verder is het allemaal te doen in de Space Station natuurlijk deze week, want afgelopen maandag hebben ze dan de koppeling gehad met die Progress, die 2,5 ton aan materialen en voorraden, voedsel en van alles en nog wat dan kwam brengen. De koppeling is vlekkeloos verlopen, een paar minuten vroeger dan gepland, maar goed. Alles soepeltjes. En sindsdien is het vooral uitpakken en voorbereiden voor de komst van de Space Shuttle, die eindelijk na lange tijd weer een vlucht moet gaan maken naar een Space Station. De hele week hoop nieuws over de aanstaande lancering. Bemanning die aankwam zetten afgelopen woensdag. En nog wat laatste grote vergaderingen gehouden om alle dingen te controleren. Technisch weinig of niets aan de hand met de shuttle. Dus ze hebben besloten toch te gaan lanceren. Ondanks de toch nog best wel aanwezige risico's. Maar ja, die heb je altijd. En vroeger is het met al die risico's die nog veel groter waren. Meestal ook goed gegaan, zeggen ze. Dus nou ja, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar ze gaan er dus gewoon vanuit dat het goed blijft gaan. De lancering was dus eigenlijk gisteravond bedoeld. Maar toen was het weer te slecht. En hebben ze dus moeten beslissen om de lancering af te gelasten toen. Er waren te veel onweerswolken in de buurt en hoge stapelwolken met zo'n aandeel erbovenaan. waar nog heel veel lading in zit. En dan wilden ze de shuttle niet erheen sturen, want dan waren ze bang voor bliksemontladingen en dergelijke. En dat vonden ze toch te eng.
Nou.
Het probleem is dat het weer deze dagen gewoon continu hetzelfde blijft. Vandaag is het weer hetzelfde verhaal. Weer grote onweerscomplexen die passeren met heel dikke bewolking en hoop bliksem in de buurt en zo. Dus ze durven het weer niet aan. En vandaag hebben ze besloten het al eerder te bekijken van laat maar zitten. Dat wordt helemaal niks. Het is al om een uur of 7 vanavond hebben ze al gezegd, nou we gaan niet eens verder met aftellen, hou maar op, dat wordt niks. Dus hebben ze hem weer uitgesteld. En omdat het vanmorgen alweer hetzelfde uitzag, dachten ze, nou laten we het dan maar meteen even goed uitstellen. Dus vandaar dat ze nou denken, we gaan het even nog eens verder. Vanavond had hij eigenlijk om 21 uur 26 gelanceerd moeten zijn. Bijna een uur geleden dus, hè. Maar nu wordt het dus dinsdag pas. Dinsdag de 4e juli. Nou ja, groot feest, dus dat moet gewoon goed gaan daar. En dan staat de lancering op het programma voor 20 uur 38 onze tijd. 8 minuten over 8:30 dinsdagavond dus onze tijd. En dan zou het er goed moeten gaan, is het idee. Maar ja, de weersomstandigheden blijven nog steeds het grote probleem. Er is nog een klein technisch probleempje in de shuttle. Misschien dat ze daar nu ook nog even de tijd voor hebben om dat op te lossen. Een verwarming van een van de raketmotortjes voor het standregelsysteem van de shuttle. Links achteraan aan de orbiter, die doet het niet. Waardoor dat motortje niet te gebruiken is waarschijnlijk. Op zich niet werk, want er zijn heel veel meer motortjes en ze kunnen daar wel omheen werken, is het idee. En daarom wilden ze toch gewoon doorgaan met de lancering. Het was niet zo'n drama, maar misschien dat ze nou de kans krijgen om er voor dinsdag iets aan te doen, dan heb je kans dat ze dat toch even repareren waar mogelijk. Maar verder waren er eigenlijk weinig of geen technische problemen met de shuttle, opvallend. Alles ging heel soepelijk met de aftelling, gisteren en vandaag, maar het is echt alleen het weer wat de route in het eten gooit. Dus helaas. Maar hij staat er steeds klaar op lanceerplatform 39B op Kennedy Space Center. En de bemanning die zet het allemaal wel prachtig. Die kruipt steeds weer in de shuttle en weer eruit en weer erin en eruit. Nou ja, goed, dat is een goede oefening, zullen we zeggen. De hoofdpayload van de Discovery is meer zo'n MPLM, zo'n Multipurpose Logistics Module. Een grote vrachtcontainer zou je kunnen zeggen. Gebouwd in Italië, deze keer is het de module Leonardo die meegaat. En waar dan weer zo'n 2,5 ton aan voorraden en materialen voor experimenten en dergelijke mee naar de shuttle gebracht kunnen worden. Er zijn weer een heleboel verbeteringen aangebracht. Enerzijds aan de shuttle, maar vooral ook aan die brandstoftank natuurlijk, waar problemen waren met het afvallen van de isolatieschuimlaag die er aan de buitenkant tegenaan zit. Ze hebben nu bepaalde stukken gewoon het isolatieschuim weggelaten. Een beetje raar gezicht. Allerlei leidingen die daar lopen, die hangen dan gewoon open. Maar ja, ze denken dat het wel goed genoeg gaat. Kan er in ieder geval niks afvallen. Dus, nou ja. En er zijn weer nog meer camera's aangebracht. Dus we kunnen tijdens de lancering perfect zien waar de gekke dingen gebeuren. Alles wordt in de gaten gehouden tijdens de lancering in elk geval. Maar goed, ze hebben er vertrouwen in dat het deze keer heel erg waarschijnlijk gewoon goed gaat. En ja, laten we maar afwachten. Andere dingetje van de NASA is dat ze een aantal maanden geleden, in maart, een aantal kleine microsatellieten hebben gelanceerd. Drie microsatellieten in het ST5 project, het Space Technology 5, voor een missie van 90 dagen. En die is dus afgelopen vrijdag 30 juni afgelopen. En daarmee wilden ze dus controleren of er met kleine microsatellieten ook serieus wetenschappelijk onderzoek en dergelijke dingen konden worden uitgevoerd. Nou ja, ik zou zeggen dat weten wij al langer, maar goed, ze hebben het nu ook ontdekt. met zulke kleine satellieten met allerlei apparatuur erin en relaisstation en bakenzender en antennes eraan en zo en alles in het klein en jeetje zeg. Nou, en dat bleek nog te werken ook. Nou goed, dat weten wij dus al tientallen jaren, maar ze zijn dol enthousiast. Zelfs ook een klein motortje erin voor standregeling en baanaanpassing ook. Waardoor ze ook die drie satellieten netjes in een constellatie, in een echt een complete trein konden laten vliegen, mooi achter elkaar aan. Waardoor ze dus met aardobservatie en aurora-metingen en zo wat betere, betrouwbaardere en ander soort metingen konden krijgen dan met één enkele satelliet. Nou, daar waren ze eventjes enthousiast over. Dus ook voor het grondstation betekent dat nogal wat, die moest heel anders gaan opereren en zo. Nou, dus veel van geleerd. En wat je waarschijnlijk gaat zien is dat ze dat in de toekomst natuurlijk meer gaan doen. Nou, er zijn steeds meer instanties die erachter komen dat het toch wel handig is. Zo zie je maar dat Landsat toch wel een hoop leuke dingen voorgedaan heeft, zou ik maar zeggen. Ze beginnen het allemaal te imiteren. Dus je zult steeds meer zien dat er kleinere satellieten, grote aantallen kleine satellieten worden gelanceerd in plaats van één hele grote, dure, dikke, grote, die dan, als die kapot gaat, meteen ook echt helemaal niks meer overlaat, zou ik maar zeggen. Als één kleintje uit een grote groep kapot gaat, is natuurlijk niet zo erg, maar één grote is bij alles kwijt. Maar goed, bekende redenering. Nou, nog even wat amateursatellieten die actief zijn. Oscar 7 vooral in mode A, maar dan af en toe, moeizaam, maar hij doet het nog wel. Oscar 16 en 19 nog steeds operationeel. Een paar van die CubeSats, Cube 1, Site 4, 5, nou ja, die doen het ook wel. En verder de meer communicatie amateursatellieten, zeg maar Oscar 39, 50, 51 en 52. Doen het allemaal prima, worden zeer druk gebruikt en dat werkt allemaal uitstekend. En ISS en PC-SAT 2 dus vooral voor packet op dit moment en later zullen daar wel andere dingen mee gaan gebeuren. Dus, dat zijn zo'n beetje de dingen van deze week. Kijken of het allemaal zo'n beetje zo gelukt is, PA3GO en de groep PA Hotel van Limoske.
Ja, 2A3GO, deze overgang kwam ISS 4 met mooi signaaltjes voorbij. Ja, dat is allemaal wel leuk. Ik heb een paar vraagjes. Ten eerste, weet jij meer frequenties die wij weten om Shuttle en ISS te luisteren? De ISSfanclub.com, maar ook op andere sites staat 259.7, 259.7 AM. Ik was benieuwd of jij dat kon bevestigen. Boven Europa is de gebruiksfrequentie. Ik was benieuwd of je meer weet. En, is deze dag klaargestaan voor het geval dat, voor niks. En wat was mijn andere vraag? Dat ook verwacht. Maar geef jij eerst even daar antwoord, dan denk ik onder over mijn andere vraag weer terug.
Ja, oké, van PNL Delta Limonska, moet ik even kijken. Ja, er zijn een aantal van dat soort frequenties, een hele lijsten kun je op internet zenden, maar de meeste daarvan zijn niet of niet meer operationeel. 259.7 is er een van, er is nog een 279.0 en 296.8, maar die worden wat minder gebruikt. Dat zijn drie oude frequenties die ze vroeger vaak gebruikten bij communicatie met het hele netwerk van grondstations, voor zodat ze de TDRS links met de S-band hadden, gewoon AM links, maar die worden zelden meer gebruikt. 259.7 die wordt nog wel eens even gebruikt tijdens de eerste paar omlopen na de lancering, omdat ze dan het vrachtluik nog dicht hebben zitten. En dan hebben ze dus de grote antennes voor verbinding met TDRS nog niet operationeel. Die zitten nog opgeborgen in het vrachtruim. Dus dan moeten ze nog met andere antennes werken. En daarmee kunnen ze nog niet werken via TDRS. Dus moeten ze dan rechtstreeks met grondstations werken. Dus vandaar dat ze de eerste paar omlopen nog op die frequentie bij 2597 en eventueel nog andere. Maar vooral 2597 dus nog de verbinding hebben. Via de verschillende grondstations in Europa, Azië en noem maar op, hè, in Australië. Dat wordt niet zo heel veel gebruikt, maar af en toe dan hoor je dus wel een van losse kreten. Dus als je al niet via NASA TV de zaak zit te volgen, dan kun je het ook rechtstreeks. Maar goed, dan hoor je dus het leuke tijdverschil ook. Hè. Dan hoor je dat zo'n internetlink toch een beetje achterloopt. Maar goed, maar dat is dus wel mogelijk. Ja, dus na de lancering, 24 minuten na de lancering, als je over Europa heen komt scheuren. Soms kun je dat ook zien hè, bij goede omstandigheden en anders hoor je dan misschien een paar kreten heel kort op die 259 frequentie naar een van de grondstations in Spanje of waar dan ook, waar ze dan ook zitten, om dan nog even iets te horen. Die andere frequenties die zijn ook nog misschien wel eens in gebruik, maar waarschijnlijk steeds minder. Die zijn ook voor verbinding tijdens ruimtewandelingen bijvoorbeeld. Dus tussen het ruimtepak en de shuttle en tussen de ruimtepak onderling en nou ja, dat soort dingen. Daar gebruiken ze die andere twee frequenties dan eventueel wel eens voor, maar daar hoor je dan nooit iets op. Dat is mij tenminste nog niet gelukt. En verder zijn er dus de bekende frequentie met 2280, 2282, weet ik veel, daar juist, de S-band, maar daar heb je niks aan. Dat is hoge snelheid breedband. En verder zijn er weinig frequenties van de Amerikanen. Van de shuttle in ieder geval niet, van de Space Station natuurlijk, dat is een ander verhaal, maar daar heb je dan eigenlijk alleen de Russische frequenties waar je iets mee kunt. Hè. Dus, die zijn wel bekend. Henk, geef je woorden.
Ah, prima. Heb jij die 2597 wel eens gehoord?
Ja, ja, bijna elke shuttle vlucht hoor ik hem wel eens even heel kort in.
Oké, nou wil ik dan toch eens proberen. Ik heb wel eens even tijdens het dokken gehoord. Precies hoe ze aan het dokken waren, hè, tevoren ze, wanneer was dat? Is dat de andere Kuipers erbij zat? Nee, Michael Fink toen hij wegging of zoiets. Toen vloog hij net over, een keer s'morgens geloof ik. Op rond 43, nog wat, hè? 45 geloof ik uit mijn hoofd. Maar goed, dat was toen nogal Russisch. nou, ik zal toch eens luisteren dan, dat vind ik wel erg leuk. Dus de eerste overgang, ja, vind ik leuk. Ga ik proberen. Hoe snel zitten ze eigenlijk in de ruimte? In uren uitgedrukt?
8 minuten. Gewoon 8 minuten en dan gaan de motoren uit en zitten ze in de ruimte. Over die frequentie die je nou noemt, dat zijn dus van de shuttle, hè? Dat zijn de Russische frequenties, of nee, van wat zeg ik nou, Space Station, ja, van de ISS. Van de Russische module. Dat is 143.625, net als van meer, hebben ze gewoon overgenomen. En de andere is 130.165, de secundaire. Dus VR1, VR2. En 143.625 gebruiken ze af en toe nog wel eens als ze over Rusland komen. En die 130 frequentie is alleen de secundaire die ze gebruiken tijdens koppeling, inderdaad. En 121.750 is dan vanuit de Soyuz. Maar dat heeft dus niks met de shuttle te maken allemaal. Ja, maar ja goed, ze zitten dus heel snel in de ruimte, alleen in een hele lage baan. Hè. En dan gaan ze van daaruit voortdurend manoeuvres uithalen om stapje voor stapje steeds hoger en hoger te komen. En daarmee geleidelijk steeds langzamer te vliegen. En dan halen ze dus nog steeds langzamer het ruimtestation in totdat ze er vlakbij zitten. Van onderaf komen ze aanzetten en dan de koppeling.
Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Mijn volgende vraag gaat die kant op. Vallen daar, hoe noem je dat, zijn daar voorzichtige captains altijd van tevoren al voor bekend? Of is dat, ja, dat is moeilijk, hè? Nee, het is absoluut onmogelijk als ze constant die baancorrecties doen.
Nee, die zijn akelig precies bekend. Ik heb er al een hele serie voor elke omloop. Van voor de lancering, die ze precies al uitgerekend hebben met de hele T-factor, de hele toestand. Die krijg ik allemaal al automatisch toegestuurd. En die heb ik al enkele dagen, maar dat heeft dus allemaal geen zin. Want als de lancering niet doorgaat, heb je er niks aan. Maar ik heb dus al een Kepler set in Nova zitten voor het trekken van de shuttle. Hij is er nog niet, maar ik zie hem al rondvliegen. Maar ja, dat moet je dan inderdaad in het begin heel vaak. Dus eens om de 1 of 2 of 3 omlopen of zo moet je die vervangen. En later wat minder vaak. En na een tijdje dan kun je gewoon dezelfde gebruiken als van de Space Station uiteraard.
Ja, zo interessant. Dat is een nieuwe website, hè, voor het real-time tracker. Dat is wel leuk, hè. Heeft u de bulletin board neem ik aan ook wel gezien. Wel erg leuk. Hé, hey, nog een laatste vraag. Dat was mijn tweede vraag. Welk programma is eigenlijk goed geschikt? Hoor ik, nu ik die spraak stel, volgens mij het programma van jou of van jouzelf ooit. Om te zeggen, nou, ik wil die locatie. Doe mij even de omlopen voor, ik noem het Oscar 51, voor de komende 2 weken. Je kan wel, heel veel van die programma's kunnen 24 uur vooruit. Maar wie van jullie gebruiken? Ik vind dat onder Nova bijvoorbeeld?
Ja, zit gewoon in Nova. Moet je even kijken, zit gewoon in.
Help me. Zal ik daar nog eens naar kijken? Dat wilde ik wel even doen. Nou, dat was het zo'n beetje, denk ik. Microfoon retour, dankjewel Nico. Ja, 3, geef je ook.
Ja, maar ik heb er ook zelf dus ooit een programma voor gemaakt waar je alleen dat tabelletje dan even mee genereert. En dan kun je ook printen en zo. En een discfiletje van maken, weet ik veel, van alles doen. Maar dat is alleen maar simpel opkomst, maximum innovatie, ondergang. En omloop, hè. Die binnen je bereik is. Dus, en dan kun je dus zelf coördinaten aanpassen voor een andere locatie ook even rekenen. Je kunt het ook voor verbinding tussen 2 satellieten uitrekenen, wanneer die elkaar zien. Kan ook nuttig zijn af en toe. Maar ja, een ander verhaal. Er zijn dus mogelijkheden genoeg. Even kijken bij Frans en ik zei het.
Ja, goedenavond allemaal. Henk, dat kan ook bij Heavenstar Bas, hè, maar dat, dan heb je internetlink nodig. Nova kan het inderdaad ook in het lijstje. Ja, ik heb ook een vraagje, Nico. Het ging mij meer om die snelle satelliet die voorbij ISS kwam. toen deed ik me ineens de vraag, hey, hebben ze aan boord van ISS dan misschien ook wel zo'n radar voor in de neus, zoals dat bij vliegtuigen ook wel voorkomt? Of zijn ze helemaal afhankelijk van het grondwerk voor het geval van rondvliegende apparaten? Vertel het maar eens, Nico, van PNRG.
Van PNRG, nee, die hebben echt geen radar aan boord. Ik zou niet weten wat ze ermee zouden moeten. Want als er iets aankomt zetten met enkele tientallen kilometers per seconde, wat wil je dan? Dat, let op, niet per uur, maar per seconde. Hè? Dat gaat om vele duizenden kilometers per uur. Wat heeft dat voor zin? Nee, die kijken echt niet zelf. Dat is gewoon een bomweg in kwestie van rekenen. Je hebt gewoon alle kettersets van alle objecten. En dan ga je gewoon in een computer vooruit zitten rekenen wanneer twee objecten toevallig op hetzelfde punt uitkomen in de toekomst. Dan kun je een maand van tevoren al uitrekenen, dat is heel simpel. En dan kun je dus bij tijd gaan waarschuwen van, hey, straks gaat het een keer mis als het zo doorgaat. Hè? En dus moet je een van de twee objecten even een klein duwtje geven, zodat ze elkaar net gaan missen. Heel simpel. En soms is dat nodig, soms is het net niet nodig, zoals in dit geval. Ik vind 300 meter wel eng, want dat zit toch langzamerhand aardig in de buurt van de rekenonnauwkeurigheid, zou ik zo zeggen. Maar goed, het is goed gegaan. Maar dat is echt inderdaad afhankelijk van hoe er op de grond voortdurend gerekend wordt door NORAD. Daarom doen ze het ook. Hè. Daarom houden ze met NORAD akelig in de gaten waar elk object zit. Zodat ze precies weten wanneer er iets eventueel mis kan gaan. Hè. En dan kunnen ze bij tijd ingrijpen en zo.
Ja, snap ik, hè. Nee, het was ook niet zo dat je zegt, ik heb een radar in mijn neus en als ik iets aangekomen spring ik even opzij. Dat dacht ik niet, nee. Het was meer van, hey, als er niet zo kort bij komt, dan zou je een auto-tracking high-speed camera erop kunnen zetten. En dan kun je alsnog een filmpje maken en mogelijkwijs iets zien van een apparaat dat al zo lang in de ruimte is en kijken hoe toegetakeld is, bijvoorbeeld. Het is meer het wetenschappelijk speelgoed dan dat je zegt de veiligheid. Want dat snap ik. Die snelheden, dan doe je niet veel meer. Dat moet je van tevoren geregeld hebben. Oké, okay, maar ze hebben dus niks voor zover je weet. Nou, dat is duidelijk. Verder geen vragen, weer een interessant verhaal. En graag tot de volgende keer. P1-NRC.
Heel goed, even kijken bij Harm, RMDLO. Het is koud. Per dag. Update van de... ik krijg nu al 3-4 dagen lang, krijg ik elke dag, 3 keer per dag, een update van de Kepler elementen van de shuttle. Ja, eerder nog niet, maar de elementen krijg ik al. Uiteraard dan theoretisch vooruit berekende elementen, maar daar kan ik vast eens naar gaan kijken. Hè. Wat doet die baan dan? Nou, dan begint het met omloop 1, een Kepler set. Even kijken, nog eentje van omloop 1. Blijkbaar is dat 2 keer nodig. En dan, nee, dat moest nog 2 zijn volgens mij. Goed, en dan omloop 11 gaat er iets veranderen. Blijkbaar tussenin niet en omloop 15 gaat er iets veranderen. Dus dat is maar bijna 1 dag. Even kijken. En dan omloop 18 gaat er iets veranderen. Weer een andere Kepler set. En omloop 27. Even kijken. En dan omloop 28 weer. Want dan komt hij blijkbaar tegen bij Space Station. Dan moeten ze wat meer gaan manoeuvreren. Omloop 29. En dan zal hij langzamerhand wel gaan koppelen. Ja, dan weer nog een keer 29 weer een set. Doe maar 2 keer in 1 omloop. Omloop 30. Enzovoort. Nou ja, 46 weer een keer, maar dat is een heel ander. Nou ja, goed. En dan zit hij, ja, kortom, voor een aantal dagen vooruit. Om de hele lijst. Maar daar kun je gewoon op abonneren. Hè. Een of andere mailadres, mailgroep, zoals er zoveel zijn. Dus, moet je maar kijken. Ja, klopt. Van PNRG. Ja, ze schieten natuurlijk eerst in een lichte elliptische baan. Vanaf het laagste punt op de grond, zeg maar. Dus op het moment dat ze hem loslaten, schiet hij nog even door omhoog. En dan, zodra hij bij het hoogste punt is gekomen, dan op een gegeven moment geeft hij natuurlijk nog even een duwtje om het cirkelvormig te maken, zoveel mogelijk. Dan blijft hij in ieder geval vast op die hoogte hangen. Maar dan zit hij pas op zo'n 150, 160 kilometer hoogte. Dat is nog niet echt veel. Dan moet hij ook niet al te lang blijven, want dan begint hij natuurlijk behoorlijk te zakken. Maar goed, het is maar voor een paar omlopen, dat is niet zo erg. En dan een tijdje later geeft ze hem weer een duwtje, waardoor hij weer een beetje elliptisch wordt, die baan. Vanuit een lager punt dus. En dan moet hij weer aan het hoogste punt weer een duwtje krijgen om weer cirkelvormig te maken enzovoort. En dat zijn kleine stapjes elke keer naar een hogere baan via een tussenbaan die elliptisch is. Bekende truc, hè. Ja, altijd leuk als je manoeuvreert. Kun je allemaal zelf ook uitrekenen als je je best doet. Allemaal best leuk. Oké. Even kijken, Bert is dan, KHDL. tijd snapt dat 2 uur 38 is van lokale tijd, oftewel 20 uur 38 onze tijd. Oké, kijken nog of Jan nog wat had, hij zit geen hele.
Ja, eens kijken. Een tweetal dingen, die toestand rondom 10 gigahertz, dat is natuurlijk, dat heeft helaas, dat speelt hier al een jaar, hè, of al langer. Helaas zijn wij dat scenario al gepasseerd. Blijkbaar is dat toch niet, ondanks dat ik dat vorig jaar nog had meegedeeld in het colloquium, maar is dat blijkbaar niet bekend. Dat is 1, 2, ik ben een beetje aan het knokken met de mensen die het net beginnen dat wil hebben. Dat wil zeggen, ik stuur klachten en zij op de manier waarop zij vragen dat je klachten stuurt en ze doen al vervolgens niks mee. Het komt er het principe op neer dat mensen die klanten zijn van het net of een van de andere KPN-ISP's, dus niet SSO, maar het net of direct ADSL of iets dergelijks, dat voor hun antwoord.org niet werkt. En met een beetje pech ook niet eenvoudig meer zal gaan werken. We hebben een nieuwe mailserver geïnstalleerd. Die meet hoeveel e-mailtjes aankomen op e-mailadressen die niet bestaan. Nou, Amsterdam.org heeft een aantal het net en klanten en ex-het-net klanten natuurlijk in zijn alias database staan. Die staan ook bij spammers bekend. Spammers sturen daar mail naartoe. Mail die gaat via Amsterdam.org naar het net. Het net ziet dat het bouncers zijn. En zorgt ervoor dat Amsterdam.org strafpunten opbouwt en bij voldoende strafpunten wordt alle mail geweigerd. Nou, dat is iets wat het net op zou moeten lossen. Daar een claimende procedure voor te hebben, alleen dat werkt voor geen meter. En dus ik heb daar een hele uitgebreid verhaal van gemaakt en dat komt gewoon helemaal niks. Op dit moment kan ik eigenlijk niet anders zeggen dan dat je je te adviseren om nadrukkelijk uit te kijken naar een andere service provider. Ook omdat je deze heel even filter idioterie in tegenstelling tot een fatsoenlijke provider in het geval bijvoorbeeld niet uit kunt zetten. Dus, ja, niet direct met amateur gebeuren, maar toch weer een hoop toestanden. En, ja, je kunt maar ergens tijd voor over hebben. PL0DLO eronder, PNHCC.
Ja, van PL0DLO, ja, dat is een hoop ellende inderdaad, dat moet je niet willen. Tjonge, jongen, dus, dan kan je een hoop mail kwijt als je het niet in de gaten hebt. Maar goed, ja, hou het in de gaten, zou ik zeggen. Oké, nog andere stations voor het net vanavond, PL0DLO.
Goedenavond, meegeluisterd. Hallo, hallo.
Kijk, daar ben je op ook. Goedenavond, wie dan mee? Nee, dus. Verder nog zaken, Joop? De begrijp dat zo weer alles geregeld is?
Ja, misschien heb je mailtjes gehad ondertussen. Omdat jullie op de mailinglist staan voor het plokium. Ja. Interessante lezing heb je misschien al aanzien komen. Ja, verder niet zo. Ik heb ondertussen de bedragen binnen, dus ik zal een mailtje maken met eindafrekening voorlopig. Dus, zo, verder heb ik niks op te merken. Nico, PNL Delo, de groep India.
Ja, prima. Van PNL Delta Limoska, dat is oké, dat is het wel komen. Ja, we staan inderdaad op alle mailinglijsten. Het wordt steeds meer geautomatiseerd, hè. We krijgen allerlei achtergrondinformatie. Je kunt ook al zien wie er nog meer komen en zo. Dat is ook handig. Dan zie je ook wie er nog niet komen, die wel beloofd hadden te komen. Dus daar kun je nog achteraan draaien. Oké, maar ja, leuk actie. Goed, nog meer mensen die wat hadden, eventueel die er al waren voordat we stoppen. Kan je aan delen? Nee, blijkbaar even niet. Nou, dan zou ik zeggen, hou het in de gaten links en rechts. Binnenkort eind juli dus die grote zwerm CubeSat, duur nog even. Maar het is een hele drukte met de shuttleslucht. Als het goed is dinsdagavond, maar met de weersomstandigheden weet je nooit. Kan er van alles tussen komen. Ze hebben een paar weken de tijd, dus ze hebben niet echt haast. Ze kunnen nog een heleboel lanceerwensels gebruiken. Maar ja, ze willen toch wel zo snel mogelijk de ruimte in krijgen uiteraard. Dus hopelijk dinsdagavond, maar het kan elke dag weer een dagje extra uitgesteld worden. Als het nodig is. We zullen zien en dan is er wel wat te beleven. Via onder andere AZTV en andere kanalen. Dus leuk om weer eens te kijken wat daar weer allemaal gebeurt lang geleden. Dus groetels, tot volgende keer bij ANL DLO, Delta Limoska dan weg.
Nico, doe jij nog een keer gaat door de Delta Limoska naar het, ik moet het registreren.
Maar Frans, kun je die frequentie ontvangen? Want zou ik hem kunnen